Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Hendrix Gin en Pimenton.
Hendrix Gin is een gedestilleerde Schots gin met een kenmerkende infusie van rozen en komkommer. Probeer nu ook de fruitige variant Grand Cabaret.
Pimenton is dé webshop voor foodies. Ze hebben meer dan 1000 ingrediënten van over de hele wereld die ze snel en voordelig versturen vanuit België.
Ook bij ons geldt geen 18, geen alcohol.
Jonas, wat is jouw favoriete culinaire tv-programma?
Nou, dat was heel lang, was dat Great British Menu. Ik weet niet of je dat kent.
Ja.
Heerlijk neurden met topchefs uit Engeland. Dat zet ik altijd de wekker voor. Zat ik altijd klaar. Mm-hmm. Maar dat is eigenlijk veranderd naar YouTube.
Ja.
Kijk vooral naar Alex the French Guy. We hebben het vaak over gehad. Binging with Babbage vind ik erg leuk. Tegenwoordig ben ik helemaal into Kenji Lopez Alt.
Ja.
Met zijn webcam op zijn hoofd. En dan een soort bijna rustgevende Bob Ross-achtige tv.
Ja.
En ik kijk naar Nicky Toet op zondag.
Nicky Toet? Nou, aardig dat je die noemt.
Ja. Ja.
Deze aflevering hebben we een gesprek met Nick Toet of Nicky Toet. Bij iedereen is onder de 25 jaar zijn heel bekend, daarboven mogelijk iets minder. Zijn kookboek Eten met Nick is zeer bekend en op zondag lanceert hij, elke zondag heeft hij een nieuwe aflevering op YouTube.
Ja, we zitten aan de keukentafel in Den Haag of Voorburg eigenlijk.
Voorburg, hè. Dat moet Voorburg zeggen.
Ja, precies. Nou ja, je komt overduidelijk uit Den Haag. Dat hoort iedereen zo. We praten met jou over je culinaire opvoeding, hoe je bent begonnen met je YouTube-kanaal en vooral over je passie voor eten. Dus ontzettend tof wat we hier te gast mogen zijn.
Ja, hartstikke welkom jongens. Lijkt me super vet. Gaan we doen.
Het is ook een bijzondere aflevering, want voor Brigadeleden is de podcast langer en gaan we aan het einde verder door.
En zoals altijd beginnen we met een drankje. En ik heb wat meegenomen voor onze gast hier. En dat is een Chinotto. Dat is een Italiaanse frisdrank. Gemaakt van de myrtebladige mandarijn. Die is zuur en bitter. Want Nick had ons laten weten dat hij geen alcohol drinkt.
Nee, klopt helemaal jongens. Geen alcohol voor mij.
En dan is de uitdaging dus om wat lekkers te vinden. Dit is eigenlijk heel grappig. Het is een echte Italiaanse frisdrank. Gemaakt van die myrtebladige mandarijn. En dat is dezelfde hele zure, bittere mandarijn. Die wordt ook gebruikt voor Campari en voor de Amaro's. Maar daar maken ze dus ook een frisdrank van.
Oké. Okay.
En ik heb hier een glaasje voor jullie. Wat vind je ervan?
Even de onderzetter.
Ik vind het wel lekker. Het is bijna een soort hoestdrank, joh.
En is dat goed?
Ja, een beetje...
Als je bitter is die, hè?
Is een beetje bitter.
Als je bitter, net niet te zoet.
En een beetje denken aan een soort van drop of zo.
Ja, dat is het wel, ja.
Ja, het is een... Maar het wel een volwassen smaak. In Italië is hij dus... was hij in de jaren 30 hebben ze hem ontwikkeld. En daar was hij eigenlijk als een soort van volwassen frisdrank of alternatief voor cola. Uiteindelijk heeft hij natuurlijk verloren van de cola. Maar inmiddels is hij weer geherintroduceerd. En dat is ook onder andere door de slow food beweging. Want die specifieke mandarijn die ze daarvoor gebruiken, die dreigde verloren te gaan. En slow food is in 2004 of zo begonnen met die planten te beschermen en opnieuw aan te planten. En op basis daarvan maken ze dus deze Chinotto.
Nou, dat vind ik wel lekker.
Ja, toch?
Ja, nu je cola zegt, begrijp ik het wel. Hij heeft een beetje een bittertje, maar hij is niet zo super zoet.
Nee.
Dus ik kan het wel lekker drinken. Lekker fris, voor als het bij lekker weer.
Super nice.
Florine Boucher. Gaan wij het even over
laten we daar eens even over hebben.
Florine Boucher, die hebben wij een uitgebreide correspondentie mee gehad de afgelopen weken. Een aantal keren mee ontmoet. En die heeft een uitgebreid stuk geschreven, Jonas.
Ja, misschien Florine Boucher is de auteur van Tutto Risotto. Dat is een kookboek waar jij het laatst ook over hebt gehad en waar we een hele aflevering over hebben gemaakt. En in de aflevering hebben we geprobeerd het heel goed uit te leggen hoe het zit met de rijstsoorten. Maar daar hebben we... Nou ja, daar had zij nogal wat tips voor, laat ik het zo zeggen.
Dat vond ze niet duidelijk genoeg.
Nee. Dus, dat zal jij. Dus ze heeft een uitgebreid stuk van bijna 3000 pagina's geschreven. Pagina's. Maar goed, waar het op neerkomt, is één rijstsoort, de Japonica. Die is ontwikkeld omdat hij dus met lagere temperaturen overleeft. En daar zijn twee variëteiten van die veel voorkomen. De Arborio en de Canaroli. Nou, daar hebben we het vorige keer ook over gehad. Maar waar het vooral om gaat, is dat de Arborio, die is romiger als je die maakt. En de Carnaroli is wat steviger, dus blijft de korrel steviger. En dat komt door de samenstelling van het zetmeel.
Mm-hmm.
Nou, ik verwijs iedereen graag naar het stuk om precies te lezen hoe dat heet en hoe het precies werkt. Maar het komt eigenlijk op het volgende neer. Het ene zetmeel zit in de kern. Ja. En houdt de kern bij elkaar. Dat is meer aanwezig bij de Carnaroli. En het andere zetmeel zit aan de zijkant van de korrel. En dat loopt er, loog eruit als je het bereidt. En de arborio is dus, heeft daar meer van. Dat als je het bereidt, wordt de saus ook veel romiger.
Mm-hmm.
En Carnaroli blijft uiteindelijk veel steviger. Maar Florien heeft dat helemaal in detail uitgelegd. Ik zal vooral even lezen. Nou, het tweede ding die ze me vertelde is, ze heeft het in haar kookboek over warm onder de duim en heet onder de duim.
Ja.
En ze zei ook, het is absoluut verboden om je rijst, je risotto rijst te roosteren. Het moet heel zachtjes opstaan, met niet al te veel vet.
Ja.
En ze heeft over de warm onder de duim en heet onder de duim. Dat heeft vooral te maken met welke rijstsoort je gebruikt en wat het eindresultaat is wat je wil krijgen. Ook hier, lees het stuk op onze site, daar staat het in detail uitgelegd. En als laatste, de arborio, die heeft dus wat meer het zetmeel aan de buitenkant, waardoor de saus romiger wordt. Maar zowel bij de arborio als de Carnaroli moet je dus aan het einde van het kookproces, zo'n beetje zo, wat is het, 13, 14 minuten, dan moet je goed gaan roeren. Want zij in haar stuk heeft ze het over het kietelen van de rijst.
Kietelen van de rijst, mooi. Ja,
om uiteindelijk ervoor te zorgen dat dus dat zetmeel eruit gaat lopen. Gebruik je Carnaroli rijst, dan zal dat veel moeilijker zijn. Moet je veel harder roeren, want er zit gewoon minder van dat in. Nou, zij heeft dat in een uitgebreid verhaal beschreven.
Mm-hmm.
Dus dat is nog een aanvulling op haar kookboek.
Ja.
Dat staat op watschaftpodcast.com/risotto-rijst. En Florien, ontzettend bedankt voor al je tijd. En ik zie de correcties op de recepten tegemoet, want daar was ook nog mee bezig.
De correcties op de correcties, die komen ook nog, denk ik. Ja.
Maar nee, echt fantastisch dat je er zoveel tijd in hebt gestopt. En ik raad iedereen aan, joh, ga er even voor zitten. Als je van nerden over eten houdt en over risotto's, is dit. Er zitten wat inzichten in waar je het echt beter van gaat maken. Dankjewel.
Een lege koelkast. Weer zonder warme maaltijd naar bed. Ruim 450.000 mensen in Nederland zijn in voedselnood. Het Rode Kruis geeft boodschappenkaarten aan mensen die dit het hardst nodig hebben. Geef jij iemand voor 6 maanden een steuntje in de rug? Je wordt al vanaf €3 per maand boodschappenmaatje bij het Rode Kruis. Ga naar rodekruis.nl/boodschappenmaatje.
Jeroen, toen wij een jaar geleden zo ongeveer de planning aan het maken waren voor het tweede seizoen en onderwerpen bedachten, stond er één naam als eerste op jouw lijst, namelijk van Nicky Toet, of Nick Toet. Ik ga gewoon Nick zeggen nu. En je wilde hem graag als gast uitnodigen en ik kende hem eigenlijk toen niet. Kun je uitleggen waarom je toen al het idee had dat het een goede om een keer in de podcast te hebben?
Nou, wat mij opviel bij zijn video's was dat Nick echt kan koken en ook echt kookt. Dus het voelt heel erg alsof je met hem in de keuken staat. En wat ik leuk vond was dat hij eigenlijk heel veel afhaalclassics maakt. Dus dingen die je, laat ik zeggen, ja, vette bek, dingen die je gewoon lekker vindt om te maken. Maar dan from scratch.
Ja, en goed hè.
En goed.
Ja.
Weet je, dat gaat van kibbeling, maar ook hippige dingen als chopped cheese. Dus dat is een heel aansprekend repertoire. En bovendien heeft hij een stijl die ons aanspreekt, want hij is inhoudelijk en het klopt. Maar die ook onze kinderen aanspreekt, omdat het op een toon en een manier is die laat ik zeggen, generaties overstijgt. En ik denk ik vind dat leuk om naar te kijken. Maar ik vind het ook belangrijk dat soort content wordt gemaakt, want daarmee leren we ook de volgende generatie koken.
Ja, ja, mijn zoon, die toen ik vertelde dat ik hier naartoe ging en jou ging ontmoeten, Nick, vond hij wel vet. Dat zegt hij niet vaak. Maar,
wat goed zeg. Ja. Oh, wat een lieve woorden, jongens.
Ja, we zijn fans.
Ja, nou, ja, goed om te horen, jongens. Welkom bij mij thuis, jongens.
Maar goed, voor de mensen waarschijnlijk boven 25 of die geen YouTube kijken, is het misschien goed om toch heel even je wat meer te introduceren. En daar heeft Jeroen een korte bio geschreven. Dus
ik zal Nick even neerzetten. Nick Toet behoeft enige introductie. Tenminste als je voor 1997 geboren bent. Nick heeft in 2 jaar meer dan 160.000 volgers op YouTube verzameld met zijn kookvideo's. Zijn eerste kookboek, Eten met Nick, kwam binnen op nummer 3 in de bestseller top 60 en stond 10 weken in de lijst. Er zijn inmiddels meer dan 30.000 exemplaren van verkocht. Van de boekhandels hoorden we dat ze kopers zagen die ze nooit eerder in de boekhandel hadden gezien. Nick zelf is van 1986 en geboren en getogen Hagenees. Het gezin Toet zat in de vis en zijn ouders begonnen in de ambulante handel. Met een aanhanger en parasol trokken de Scheveningse visboertjes de woonwijken rondom Den Haag in en gingen langs de deuren met verse vis. Kleine Nick begon in de jaren 90 met het afleveren van de bestellingen. De aanhanger werd een verkoopwagen en later een eigen winkel. Nick promoveerde van vis rondbrengen naar vis verkopen en schoonmaken. En zoals zoveel mensen in de vis had hij het op een gegeven moment helemaal gehad met vis. Vlaggetjesdag noemt hij zijn Vietnam. Dat weerhield Nick er niet van om een opleiding tot kok te volgen. Na 6 maanden had hij het eigenlijk wel gezien, maar toch maakte hij de opleiding braaf af. Zijn repertoire is op enkele uitzonderingen na niet klassiek, maar hij beheerst de technieken wel. Wat blijkt uit gerechten als coq au vin, crème brûlée en Hollandaise saus. Met Koreaanse chiliflakes, dat dan weer wel. Na de kokschool begon Nick aan de audiovisuele opleiding van het Grafisch Lyceum Rotterdam. Daar leerde Nick werken met camera's, licht en edit software. Met zijn diploma net op zak startte Nick bij short video platform Dumpert. In eerste instantie achter de camera, maar ook vrij snel daarvoor. De populairste show Dumpert Reten kreeg een spin-off Dumpert Eten met Nick als presentator. Dumpert Eten verwaterde na 10 afleveringen, maar Nick had de smaak te pakken. Op 26 mei 2019 uploadde Nick zijn eerste kookvideo een maand voor onze eerste aflevering.
Ja, dat klopt. Ja.
Ja. Koken met Nick is YouTube kookvideo's op zijn best. Zijn repertoire is breed, van frikandelbroodjes tot okonomiyaki, en kenmerkt zich door volle smaak en vaak een vette bek. Zijn video's zijn consistent en herkenbaar, zoals onze favoriete Binging with Babish en Alex the French Guy. Nick kookt goed en from scratch, inclusief broodbakken en bouillon trekken. Met zijn vingers in de pan en af en toe een welgemeende vloek leert hij de volgende generaties koken, zoals Joop Braakhekken en Eurokok Martin dat voor hem deden.
Eurokok Martin, ja.
We hebben zin in een uur kletsen over eten met de koning van de kibbeling, de eindbaas van de Babi Pangang, Nick Toet.
Ah jongens, ah, opschuit. Ah, ik zeg een beetje hoor. Kipvel jongens, kijk dan. Kijk
heel goed, heel goed.
Jezus.
Nou, goed, over kippenvel, laten we dan meteen erin springen. Wat is het eerste gerecht dat jij je kan herinneren, Nick, als kleine Nick?
Ik denk dat er eigenlijk best wel veel mensen zijn die dit ook wel herkennen. Ik denk toch wel de klassieke macaroni met, nee, niet met smak dan.
Nee.
Maar mijn moeder maakte hem altijd met, dan hadden ze dik gesneden boterhamworst.
Ja.
Oh,
ja.
En die bakte ze dan of heel, of die sneed ze in blokjes. En die deed ze dan door de macaroni heen.
Met veel kaas.
Met veel kaas en ketchup.
Ketchup. Ja, ja. Ja, lekker. Lekker, lekker. Hey, en je zei je moeder maakte dat. Wie kookt er bij jullie thuis?
Ik denk dat toch wel 99% mijn moeder heeft gekookt thuis. Ja. Inderdaad, ja. En de ene procent was denk ik mijn vader op een verdwaalde zondag of zo.
Ja.
En er was alleen nog maar shawarma en spaghetti in huis. En toen kregen we shawarma met spaghetti.
Oh ja. Hey, en ben jij op een gegeven moment ook gaan koken thuis?
Ik vond het wel altijd heel erg interessant wat mijn moeder nou aan het doen was.
Ja.
Ik zag altijd dat ze gewoon dingen in de pan pleurde. En dan dacht ik van, nou, dat was lekker op het eind.
Ja.
En langzaam bij beetje ben ik mijn moeder toen gaan helpen in de keuken. Eerst met dingetjes in de pan schuiven, weet je, als klein jongetje. Nou was ik als klein jongetje niet zo klein, maar...
Nee, je bent flink groot, ja.
Ik ben flink groot, inderdaad. En ben eigenlijk heel langzaam mijn moeder gaan helpen in de keuken. En toch altijd wel, vooral eten had ik een fascinatie voor. Maar het maken ervan is ook wel... wel in met de paplepel een beetje ingegoten.
Mm.
Ja. Moest je thuis ook koken dan, op een gegeven
moment? Nee, dat niet. Mijn moeder kookte wel altijd thuis.
Ja.
Maar ja, op een gegeven moment ga je op jezelf wonen... en dan ben je de thuisbezorger ook wel weer zat.
Ja.
En dan ga je toch wel manieren verzinnen om dan aan je voedsel te komen. Dus dan moet je wel zelf gaan koken.
Ja, precies. Hey, je ouders zat in de vis. Aat je dan ook thuis veel vis?
We aten heel veel vis thuis. Ja? Als er dan vis over was of weet ik veel wat allemaal... ook tijdens het werk gewoon, want ik heb ook in de viszaak zelf gewerkt. Ja, dan... wel een paar kilootjes kibbeling gegeten.
Ja, ja. En wat werd er dan gemaakt van die vis?
Mijn moeder was altijd heel goed in van een drol een gebakje maken.
Ja?
Dus die... ik vond dan wou ze weer iets speciaals doen met de kibbeling. En dan maakte ze eigenlijk ketchup kibbeling.
Ja. Ja.
En dan maakte ze gewoon een lekkere ketchup saus met veel te veel knoflook. En daar gooide ze dan de kibbelingen doorheen. En dat was dan een variatie die wij dan s'avonds aten.
Ja, die staat in je kookboek in.
Die staat ook in mijn kookboek inderdaad. Ja, ja, klopt inderdaad. Ja. En vind ik zelf misschien wel een van de... als mijn moeder dat weer maakt, dan... ik kan het zelf wel maken, dan is het nog steeds lekker. Maar als mijn moeder het maakt, dan krijg ik toch wel weer een beetje dat, dat nostalgiegevoel.
Hey, en iedereen zegt altijd, als je vis gaat kopen, wat best wel best wel ingewikkeld is, dat je moet je bij een betrouwbare visboer kopen. En hoe weet je nou of die betrouwbaar is? En waar moet je op letten dan?
Je moet niet kijken hoe de visboer er zelf... Nee, daar moet je ook wel naar kijken. Maar ik denk dat je vooral moet kijken naar hoe de verse vis eruit ziet.
Ja.
En dat een heel belangrijk punt is. Dat de ogen van de vis heel helder zijn.
Mm-hmm.
En vis stinkt niet. Nogmaals, ik zeg nog één keer. Vis stinkt niet, vis ruikt.
Ja. Okay. En gaat pas stinken als het niet vers is.
En als vis stinkt, dan moet je niet bij die visboer vis halen.
En doorlopen.
Doorlopen, ja.
En wat vind jij dan de meest ondergewaardeerde vis? Als je... Eet je de vis nog graag dan? Of heb je
ik eet vis. Ik ben echt gewoon een viseter. Absoluut, ja, ja, zeker. Ik denk bijna alles wel lekker. Behalve haring.
Nee,
dat vind ik echt niet lekker. Nee, ik krijg echt... Als ik een andere visboer haring zie schoonmaken, dan krijg ik echt van die tics. Ja. Van die tics en dan van die flashbacks met oorlogsgeluiden.
Wat heb je veel gedaan in het verleden, hè?
Ja, hou op, schuit. Ik heb de nieuwe haringtijd was echt, zoals je net ook al zei, was echt mijn Vietnam. Het was echt... bijna huilend naar bed. Nee, dat is overdreven.
Hey, en wat vind je dan een vis die heel erg ondergewaardeerd is en die veel meer mensen zouden kunnen of moeten koken?
Ik zat te twijfelen tussen twee. Ze lijken wel een beetje op elkaar. Ik zat te denken aan botervis en zwaardvis.
Ah ja.
Ja. Ze noemen tonijn volgens mij als de biefstuk van de zee. Mm-hmm. En zwaardvis noemde mijn vader in ieder geval altijd in de viszaak het kalfsvlees van de zee.
Ja, ja, ja.
En botervis lijkt daar heel erg op. Dus ik denk dat het wel een beetje ondergewaardeerd is.
Ja, allebei stevige vissoorten.
Hele stevige witte
vis. Redelijk vette vissoorten.
Ja, ja, klopt inderdaad.
Goed om te grillen.
Goed om te grillen, heel goed om te grillen. Zelf botervis, te gek om te grillen.
Ja. Ja, ik heb met zwaardvis, dat heb ik waarschijnlijk te vaak in Zuid-Europa verkeerd gegeten. Heel droog en door. Ik laat het altijd wel staan, maar dat misschien toch even weer proberen.
Ja, je moet net als tonijn eigenlijk heel kort groeien. Dat het net gaar is.
Nou ja, dus niet verder door.
Nee, want dan wordt het een droge... Kijk, zo'n droge hap...
Ja, dan wordt het heel erg droog. En met botervis precies hetzelfde. Moet je ook zorgen dat je niet te lang doet. Want dan krijg je inderdaad gewoon een spons in je mond. Een droge shit. Nee, dat moet je niet hebben.
Ja, ja. En vis rauw, vind je dat ook lekker?
Sushi ben ik te gek op. Sushi vind ik ook te gek. Ja,
alleen geen haring.
Alleen geen haring.
Nou, dat is echt rauw toch?
Ja. De haring is rauw. Ja, alleen gepekeld. Ja, het is maar gepekeld. Verder is rauw.
Het is,
een
soort van. Het is drie kwart rauw. drie kwart rauw.
En bevroren geweest. Je moeder ging op een moment naar India. Dat hebben we gelezen. En raakte bevlogen van dat land. Heeft dat jouw culinaire opvoeding beïnvloed?
Ik denk het wel. Ik denk dat ik wel toen vroeger wel in aanraking kwam met verschillende soorten kruiden.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat wij als Nederlanders, ik denk dat het tegenwoordig wel anders opgroeien is.
Ja.
Maar ik denk vooral, ik denk toch wel een jaar of 10 geleden dat het wel anders was. Ik denk dat wij Nederlanders, de gemiddelde Nederlander niet zoveel gewend is met kruiden en pittigheid en dat soort dingen allemaal. Dus er ging wel een soort van wereld. Pas later besef je wat het heeft gedaan eigenlijk. Mm-hmm. Als kind dacht je meer van... Wat is dit nou? Oké, lekker. Weet je dat? Maar later ga je nadenken en dan denk je van, oh ja, holy shit, weet je, dat heeft toch wel wat gedaan met je opvoeding.
Ja, met je smaakpalet.
Met je smaakpalet dat? Inderdaad. Ja, ik vergeet ook nooit meer dat mijn moeder maakte dan paneer en dan maakte ze bloemenrijst, heet dat dan.
Ja.
Nou, dat is ook toevallig ook een recept in mijn boek met cashewnoten.
Ja.
Er zit hele kardemompeulen in een kruidnagel.
Ja, lekker.
Maar mijn moeder haalde dat nooit eruit. Dus als jij dan als kind zijn dacht, dit is lekker cashewnootje en opeens... Hap,
kruidnagel.
Zo'n kruidnagel tussen
je... Ja, of zo'n kardemompeul.
Voor kardemompeul. Nou, dat was echt een van de goorste dingen die je dan kan meemaken vroeger. Dat was echt... En had ik daarna ook gelijk geen trek meer. Hè?
Ja.
Dus als ik geluk had, dan had ik een half bord op. En dan pas kreeg ik hem. Of als je pech had, dan had je hem in het begin al. En dan dacht je, flikker op met die rijst. Daar heb ik trek in.
Hey, en is er is er uit die tijd een moeder op zoon gerecht wat je nog steeds maakt?
Wel een saus. Ik denk wel heel veel dingen die ik vroeger mijn moeder heb gekookt... dan nog wel de inspiratie uitgehaald heb, zeg maar. Maar de één ding wat is blijven hangen is toch wel de pindasaus.
Oké.
Ja, mijn moeder maakte dat... Of er werkte bij ons in de viszaak, werkte ome Willem.
Ja.
Dat was een soort bassie on crack, was het. Ja. Soort van...
ik kan me dat helemaal voorstellen.
Ja, echt. Maar die dronk dan om een uurtje of twee... dan, weet je, 4 Roses whisky met een colaatje. En dan in de viszaak stond die vis te pakken... en dan hoorde hij in de keuken alleen maar... dat soort geluiden allemaal... En hij leerde mijn moeder dus pindasaus maken.
Ja.
En ik heb dat weer van mijn moeder geleerd. En dat is dan, als ik dat maak voor mensen, dan Nick, volgende keer als je komt, moet je weer die pindasaus maken. Ja, zo lekker. En dan, dat is goed joh. En
hoe
dan,
maak je hem?
Heel veel suiker.
Heel veel suiker, ja.
Nee.
Ja.
Even kijken, je zet eerst al je vocht op. Azijn, kokosmelk, ketchup manis.
Okay.
Een paar scheppen sambal erbij, hoe pittig je het zelf wil. Paar eetlepels suiker.
Ja.
En dat laat je aan de kook komen. Of knoflook doe je er ook nog bij. En dan gooi je gewoon lekker je pindakaas erbij. En dan zorg je dat die dik wordt.
Ja, wel met pindakaas. Niet met verse pinda's.
Nee.
Gewoon pindakaas.
Nee, wel lui, hè?
Ja.
Wel lui. Gewoon pindakaas. Pindakaas met nootjes.
Ja. En azijn.
Ja. Voor een beetje zuurtje. Dat vind ik wel lekker.
Ja, dus voor die balans.
Balans, inderdaad. Heel de tering zou je in balans houden.
Leuk, mooi. Volgens mij moeten we het recept even op de site zetten van jou.
Kan, zeker. Ja, natuurlijk.
Gaan we doen.
Gaan we lekker doen? Bij de Garagano.
Heerlijk.
Hey, we zitten nu bij je thuis.
Ja.
En we hebben net je vriendin ontmoet.
Ja.
Wie van jullie, wat wordt er hier thuis gegeten?
Ik kook het meest.
Ja?
Ja, ik denk toch wel 90% van de tijd, misschien wel 95% van de tijd kook ik wel thuis. En eigenlijk eten we door de week alleen maar vegetarisch.
Oh, serieus?
Ja, ja. Serieus. Ja. En dan één keer in de week als ik eten met Nick heb, dat wordt binnenkort 2 dagen in de week, dan maak ik wel iets met, als ik dan vlees eet of vlees maak, doe ik dat meestal voor filmpjes voor Eten met Nick.
Ja.
En dan ga ik ook wel echt naar een goede slager en dan halen we een goed stuk vlees. En geen supermarktrotzooi.
Hebben we nou net een nieuwtje gehoord, Nick?
Wat hebben we nou gehoord?
2 keer in de week op YouTube?
Ja, nee, ja, waarschijnlijk 2 keer in de week gaan we op YouTube uploaden. Ja, ja, ja. En dat zondag blijft gewoon lekker om 5 uur, want de mensen zitten daar altijd elke zondag klaar voor.
Ja.
En we gaan door de week dan een iets kortere video en dan gaan we eigenlijk een soort, we gaan terug naar de basis dan.
Oké. Leuk, ja. Leuk. Ja. Weet je op welke dag?
Waarschijnlijk op de woensdag, maar pin me er allemaal niet op vast.
Nee. Nee.
Ja, het staat gewoon op band nu. Dus, iedereen hoort dit.
Shit, we zitten nou, met potlood in de agenda.
Beloofd, ja.
Ja. Nu moet je wel.
Nu moet ik wel, ja.
Hey, en wat staat er vaak op het menu in de week? Of wat heb je deze week gegeten?
Wat heb ik deze week gegeten? Gevulde paprika's met Mexicaans rijst.
Ja.
Met veel chipotle erin. Gado-gado. Ja. Met zelfgemaakt pindasausje.
Check.
En gebakken tempeh. Ik heb toevallig vandaag een filmpje opgenomen voor Eten met Nick en heb ik Detroit pizza gemaakt. Wat trouwens echt een aanrader is. Niet omdat ik hem zelf heb gemaakt. Zoek maar een ander recept op. Maak niet uit. Moet je echt maken.
Ja, leg uit. Detroit pizza.
Detroit pizza, wat een Detroit pizza kenmerkt, is zeg maar de kaaskroon, zoals ik dat noem.
Ja.
Het krokante laagje om de rand van de pizza.
Okay.
Dat is wat het verschil maakt tussen alle andere pizza's.
Het is een dikke pizza, hè? Amerikaanse stijl dikke pizza. Veel vulling erop?
Je belegt hem eigenlijk omgekeerd. Dus je doet eerst op je deeg leg je pepperoni of salami.
Ja.
En dan doe je kaas eroverheen.
Ja.
En dan tomatensaus.
Okay.
En dan flik je hem gewoon in de oven. En dan kwartiertje in de oven, 250 graden. En dan misschien wel de lekkerste pizza die je gegeten hebt.
Is het lekker?
Ja.
Hey, een deeg. Het klinkt bijna als een focaccia. Als je hem zo,
ja, is het ook een beetje. Is het ook,
ja,
het
zo
heeft
dik.
Al, ja, het heeft iets weg van de Siciliaanse pizza.
Oh ja, lekker.
Hey, en deeg heb je nog speciaal gemaakt? Of,
Ja, deeg heb ik gewoon gemaakt, maar gewoon heel simpel. 2 uur laten rijzen. Ja. Niet 3 dagen in je koelkast. Ja. En weet dus, ik het allemaal.
Dus veel gist erin.
Veel gist
snel
erin,
omhoog laten komen.
Zo snel omhoog laten komen en gaan met die banaan.
Cool.
Leuk.
Dus dat komt binnenkort ook op YouTube. Ze dus kunnen mensen even nakijken. En daar staat ook altijd het recept bij, toch?
Ja, klopt altijd. Ja, nee, ik doe altijd zelf altijd het recept, receptuur erbij. Want niks is vervelender dan steeds het filmpje op pauze zetten.
Pauze.
Ja. Dat vinden, dat wil ik ook nog even zeggen. Heel veel mensen denken, ik hoor heel veel mensen die zetten het filmpje op pauze. Maar het receptuur staat gewoon in de beschrijving, jongens. Ja.
Dus, eronder, hè?
Ja, staat gewoon eronder dus in de beschrijving.
Even uit schermvullende modus gaat, even scrollt naar beneden, open klikken, naar beneden scrollen.
Ja, dan staat het erbij, staat het hele receptuur van A tot Z.
Je zei net, je eet eigenlijk door de week vegetarisch. Wij toevallig ook. Maar waarom is dat? Waarom eet je zo weinig vlees?
Het is eigenlijk begonnen met wat gezonder proberen te leven. Uh-huh. Ik ben een hele grote jongen. 130 kilo schoon aan de haak. En dan, loop je af en toe wel eens tegen een muurtje op, zeg maar.
Ja.
En dan denk ik van, ik ga wat gezonder doen. En toen een vriendin van mij, die was begonnen aan de Green Happiness.
Ja.
Dan heb ik dat boek een keer doorgelezen. Het is een beetje geitenwolle sokken eten, vind ik zelf.
Ja.
Maar er staan wel hele goede dingen in.
Ja.
Dus mijn vriendin die had dan allemaal recepturen uit het boek gehaald. En dat hebben we wel echt op de manier gemaakt zoals in dat boek staat. En ik vond het zelf eigenlijk 9 van de 10 keer... Hoe zeg ik dat netjes?
Gewoon niet tevreden.
Niet tevreden.
Nee.
Boekwijd meel, boekwijd korrels.
Ja, ja, ja.
Te gezond.
Te gezond. Dus ik heb
flashback naar onze jeugd.
Ja, precies.
Ja. Dus ik heb
zemelen.
Dat, dus ik heb dat zelf een beetje aangepast. Wel naar onze eigen, naar mijn eigen smaak en ook naar de smaak van mijn vriendin. En dat eigenlijk mee begonnen toen de tijd. En dat heeft toen heel veel gedaan wel. Want ik had toen ook last van jicht in mijn voet. En wat gezonder eten, dat helpt dan. Dus zo zijn we eigenlijk, zo zijn we eigenlijk vegetarisch begonnen met eten.
Hey, en maar als ik naar jouw YouTube kijk, of ook in je boek, staat daar weinig vegetarisch in.
Ja,
hoe
klopt.
Zit dat?
Nou, ik denk dat ik het toch ergens lastig vind om vegetarische gerechten te verzinnen.
Oké.
Denk ik.
Ook heb ik ook.
Ook omdat ik zelf heel erg ben van, Ja, ik kijk toch wel heel veel ook Amerikaanse kookshows op YouTube en zo. En daar komen natuurlijk ook wel vegetarische dingen voorbij. Maar ik vind ook bijvoorbeeld de Amerikaanse cultuur met eten. Weet je, een chopped cheese of New York style pizza. Of toch wel een beetje lekkere de vette bekken. Ja. Dat spreekt meer aan. Dat spreekt mij zelf iets meer aan. Ja, en dat vind ik ook heel erg leuk om te maken. En vegetarisch vind ik af en toe toch best wel misschien wel wat lastiger. Behalve dan de falafel of de vegetarische... weet het? Parmigiana.
Melanzane Parmigiano. Pasta alla norma. dat is een van de dingen waar... Ik herken dat heel erg. Want ik heb hetzelfde soort blokkade vaak als ik... we maken vaak weekmenu's. Een beetje vooruit te koken en een boodschap te doen. En ik heb zelden moeite om vegetarische dingen te bedenken. En dat hebben we een tijdje ook op onze website... hebben het vegetarisch repertoire gehad in de podcast. Dus er staan vrij veel vegetarische recepten op onze website. Dus voor de mensen die daar ook tegenaan lopen... zou ik even naar gaan zoeken.
Ja, maar het is wel waar. Het is niet altijd meteen aansprekend als je een vegetarisch recept of een vegetarische bereiding hoort. Hè? Het verleidt niet meteen.
Nee, maar ik heb wel een paar keer bij iemand anders gegeten die dan echt vegetarisch is. En dan krijg ik wel echt wel dan op zich wel inspiratie voor andere gerechten of zo. Weet je? Of laatst was ik in Den Haag ook gegeten bij een restaurant. En die had dan buffalo wings tussen haakjes van bloemkool.
Ja, ja. Ja.
Dat was bij far het lekkerste wat ik die avond gegeten heb. Dat was echt bizar. Dus er zit wel iets. Alleen ik moet dat misschien voor mezelf ook nog een beetje gaan ontdekken. We zijn al lang niet dood. Dus we hebben nog even te gaan.
Hey, en wat voor heb je al een aantal hacks gevonden die jou helpen om het vegetarische gerecht lekker te krijgen? Of is dat een te specifieke
hacks?
Wat je had over net over Mexicaanse rijst.
Ja.
Dus doet veel smaakmakers daarheen?
Ja, veel Mexicaanse... Tenminste, wat heel veel in de Mexicaanse keuken gebruikt wordt... is natuurlijk gewoon komijn en koriander.
Ja.
Maar ook gedroogde peper, zoals chipotle of de anchopeper. Dat soort dingen allemaal. En dat helpt voor mij wel om die smaak die bijvoorbeeld in de Mexicaanse stoofpot zit... om dat bijvoorbeeld in een rijst te krijgen of zo. Ja. Dat soort dingen allemaal. Dus ik denk dat de keuze van kruiden wel heel erg kunnen helpen met... vegetarisch misschien wat aantrekkelijker maken voor mensen. Ja, zeg ik dat goed zo?
Komt je moeder dan nog, de invloed van je moeder dan een beetje terug?
Ja, nee, ik denk het wel. Ik heb echt, toen ik die recepten staan in mijn boek, zeg maar, die gerechten die mijn moeder terug meenam uit India. Want mijn moeder kwam terug met een boek van de Ayurvedische kookleer.
Ja, heel gezond.
Het gaat allemaal over chakras en energie.
Energiestromen.
En je mag die zuren niet, want dat is slecht voor je. Ja, weet ik het allemaal. Maar zo aten wij vroeger dus. Omdat mijn moeder dan... Ja, die ging naar een of andere guru in India. En weet ik het allemaal. Dus daar krijg ik wel flashbacks naar vroeger. Ja. Maar op een goede manier.
Ja. Oké. Okay. En had je toen ook vegetarisch? Of,
Ja, toen aten we ook vegetarisch. Zeker. Okay. Ja, absoluut.
Hmm.
Maar geen moment... vroeger geen moment vlees gemist eigenlijk. Toen we in die periode vegetarisch aten. Nee, totaal niet.
Af, hè? Hey, je bent in 2019 begonnen met Eten met Nick.
Ja,
en je YouTube-serie waar we het al een paar keer over gehad hebben. Hoe is dat gegaan? Waarom ben je daarmee begonnen?
Zoals je heel mooi in de intro ook al zei, ik ben begonnen bij Dumpert als cameraman-editor. En we verzonnen allemaal verschillende soorten formats, verzonnen we eigenlijk allemaal. Ja. En toen werd je doodgegooid met kookshows. En toen dacht ik, zou het niet lach zijn om een Dumpert kookshow te gaan maken? En dat was helemaal niet de bedoeling dat ik dat zou gaan doen. Maar René van Leeuwen, de presentator die nu nog steeds presentator is, dat hij dat zou gaan doen. En die kan voor geen meter koken.
dat wordt moeilijk.
En toen zei hij van, hey, maar jij hebt de kokschool gedaan, waarvoor ga jij dat niet doen? En toen dacht ik van, ik voor de camera. Ik zeg af en toe al wat achter de camera tegen jou, weet je. Als je dan wat verkeerd deed, dan schot ik hem uit en dat soort dingen allemaal. En toen zei ik van, het zal wel. En toen die week erop stonden we opeens een pilot op te nemen in de keuken van zijn broer. En ik stond voor de camera. En dat was gewoon een pilot. En dat kwam toen bij de online afdeling van Warner Brothers terecht. Warner Brothers Nederland. En die vonden dat toen heel interessant. En toen zijn er 10 afleveringen gemaakt in samenwerking met Warner Brothers. En na die 10 afleveringen ging het... werd het wel wat... er werd gezegd, het heeft geen houdbaarheidsdatum. Ja. No pun intended.
Ja.
En toen dacht ik van, dag. Weet je, ik vond het zo leuk om te doen. Ik vond het zo jammer dat we dat niet verder gingen doen.
Ja.
We hebben nog wel afleveringen daarna gemaakt. Dat was helemaal tof. Maar ik vond het zo leuk eigenlijk dat ik dacht van, fuck it, ik ga het zelf wel doen.
Ja. Okay.
Dus een heel goedkoop klote cameraatje gekocht. in mijn keuken gaan staan. En ben ik gewoon filmpjes gaan maken.
Ja. Ja, want je maakt het in echt in een... Je hebt je keuken nu laten zien hier.
Ja.
Nou, dat is best... Het is niet een hele kleine keuken, maar ook niet een hele grote.
Deze is nu iets groter dan mijn oude keuken.
Ja, ja. Dus ja. Als je teruggaat naar in YouTube, dan vind je jouw keuken. Maar want jij zei ook net tegen mij dat mensen die kijken dat heel leuk vinden.
Ja, klopt. Ja, op een of andere manier is het toch een soort van herkenbaarheid voor de mensen. Want in heel veel kookshows zie je denk ik toch wel een soort van fancy-pensy keuken met een steamer hier en een steamer daar. En, ja. Een grote grill, weet ik veel wat voor dingen allemaal.
Alles voorgesneden.
Ja, dat. Ja. En ik laat ook echt zien. En ja, ik vind dat niet heel... Ik vind dat zelf niet bijzonder, omdat zo... Ik kook eigenlijk zoals de mensen thuis ook koken.
Ja, ja, ja.
Weet je, als er wat verkeerd gaat, dan ja, laat ik dat ook zien. Weet je, als ja, ik
me laat hem duidelijk, toch?
Ja, laat hem duidelijk. En als ik mijn klauwen verbrand, of als ik iets op de grond valt, of er gaat ook echt iets verkeerd, of dat soort dingen. Maar ja, dat laat ik allemaal zien. Mensen vragen ook wel eens aan me van, hey, kan je geen blooperfilmpje maken? Dus ik zeg, ja, alle bloopers zitten er al in, jongens. Dus ik denk dat vooral de herkenbaarheid een van de belangrijkste dingen is bij Eet Met Nick. Ik denk dat... op een normale manier, tenminste zo wil ik het dan, zo zie ik het dan. Op een normale manier koken, ja, ik denk dat iedereen zo thuis wel kookt.
Ja,
denk ik. Tenminste, dat
hoop ik. In ieder geval de mensen die jouw volgers.
Ja, nee, dat inderdaad.
Alle 160.000. ja, ja.
Ja, dat zijn er nog wel. Eens,
Wie zijn je grote voorbeelden toen je begon met Eten met Nick?
Het zijn er al een paar. Vroeger keek ik heel veel Ready Steady Cook.
Ja.
Met Ainsley, volgens mij.
Ja. Ja.
Ready Steady Cook, Born to Cook, keek ik vroeger ook nog. Dat volgens mij nog met, was een Nieuw-Zeelander die in Nederland woonde, volgens mij.
Ja.
Ik ben met dat soort dingen ben ik eigenlijk opgegroeid. Joop Braakhekken. En toen ik eigenlijk met Eten met Nick begon, keek ik altijd naar Maddie Madison.
Ja.
Binging with Babish. Joshua Wiseman.
Ja.
En wat had ik nou nog meer opgeschreven? Even kijken. Ook een beetje voorbereid. Ah, ja, Kenji natuurlijk.
Kenji.
Ja, vind ik ook echt gek.
Ja.
Ja, nee, ja, maar de grootste voorbeeld is toch wel een soort van Maddie Madison. Die is wel misschien nog twee keer zo groot als dat ik ben.
Ja, net zoveel tattoos.
Net zoveel, nou, nog, helemaal onder. Ik zit nog niet helemaal onder.
Okay.
Maar hij is echt een soort van lopend canvas. Nee, ik vind hem wel echt af en toe wel een beetje schillelijk.
Ja.
Maar zijn steltje, ja, het is ook gewoon ongefilterd en gewoon gaan met die banaan.
Ja, voor mensen die hem niet kennen, hoe kenmerkt zijn show zich?
Chaos.
Ja.
Een en al chaos, maar wel met lekker vreten op het eind.
Ja, en hij kan wel koken.
Hij kan onwijs goed koken. Ja, ja zeker. Ja. Zeker.
En ook qua stijl een beetje vergelijkbaar. Hè? Ook redelijk, laat ik zeggen, hoog op vet, hoog op...
ook heel veel comfort food.
Ja.
En hij probeert af en toe wel eens wat gezonds te doen. Hij ziet er overigens niet gezond uit, maar dat kunnen mensen misschien ook van mij zeggen. Maar nee, groot voorbeeld. Nou, groot voorbeeld. Ja, nee, zeker. Letterlijk en figuurlijk.
Ja, ja. Hey, als je kijkt naar traditionele kook-tv, hè, inderdaad, Born to Cook of Ready Steady Cook of nou ja, wat we op 24 Kitchen of Njam TV zien. Jij pakt het wel anders aan, hè?
Ja.
Wat maakt het anders? Waar heb jij bewust gekozen om af te wijken van de norm?
Ik vind de kookshows die je nu op tv ziet, vind ik vooral heel erg klinisch.
Ja.
Ze wijken wel steeds meer af. Het wordt wel steeds meer... Iedereen krijgt eigen karakter. Maar ik vind het heel erg clean en heel erg... geen ruimte voor bijvoorbeeld fouten of bloopers of dat soort dingen allemaal. En ik vond zelf met Eten met Nick dat... Ja, ik wou gewoon koken zoals de mensen thuis ook kookten. Weet je, zonder veel te veel fancy apparatuur. En ik weet nog wel dat ik broodje babbouw ging maken. En dat ik gewoon... Ik heb geen mandje, geen stoommandje. Ja, dus ik deed dat gewoon in een vergiet.
Ja.
Met een deksel erop. En dan, ja, zo krijg je ook broodjes, weet je. Dat soort dingen allemaal. Dus ik denk dat er nogmaals heel veel herkenbaarheid zit voor mensen. Hoe ik zelf kook. Dat mensen thuis ook zo koken, zeg maar.
Ja.
Dus ik vind de kookprogramma's van wat je op tv ziet en zo, vind ik misschien wel iets te netjes.
Ja, en te veel how-to-video's en te weinig ook gewoon iemand die daar echt staat te koken.
Ja, misschien ook wel een beetje. Ze doen het, alle respect voor alle kookprogramma's, hoor. Want ze doen het hartstikke... 24 Kitchen doet het volgens mij hartstikke goed. En Rudolf kan hartstikke lekker koken. Maar ik vind het zelf... Ja, het is niet voor mij, zeg maar.
Ik herken wel, dit is... Het zijn vaak wel niet hele spannende dingen. Dus ik merk wel dat als ik naar Joshua Wiseman kijk of naar anderen, dat je toch wel op nieuwe ideeën komt en nieuwe invalshoeken. Ik heb af en toe met jouw video's, bijvoorbeeld met je katsukare, die je helemaal van scratch gemaakt had. Dat is favoriet van mijn zoon. Dus heb ik erbij gehaald. En nu willen we dat wel samen gaan uitproberen. Dus ik merk aan mezelf dat ik dan zin krijg om het uit te proberen. En dat heb ik iets minder met met tv. Of het is zo high-end, fine dining, dat het meer leuk is om maar te kijken, maar niet om thuis te doen.
Ja, dat vind ik zo leuk aan wat Nick doet, is dat het is, laat ik zeggen, de stijl is heel nonchalant en informeel, maar ondertussen bak je wel de broodjes van scratch en sta je wel bouillon te trekken. En
ja, maar dat, komt voort uit, denk ik, van dat je toch wel aan mensen, tuurlijk eten met Nick is entertainment. Ik zou liegen als dat niet zo is, maar ja. De onderliggende laag is denk ik toch wel een beetje mensen ook proberen wat mee te geven van, hey, hoe tof is het dat je je eigen brood kan bakken.
Ja.
Want het is wel, ja, we zijn allemaal gewend dat we naar de bakker toe lopen en zeggen van, hey, mag ik van jou een half uur wit? Maar ik vind het best wel tof als je zelf je eigen brood bakt of je eigen puntjes maakt, ja. Of weet ik veel wat, weet je, of je eigen frikandellen draait of zo. Weet je, ja, tuurlijk is het makkelijk om lekker naar de supermarkt te gaan, een doos frikandellen te halen. Stiekem is het toch wel lekkerder en leuker ook om dat te maken.
Ja. Ja. Ja, dat is ook zo. Ja, en je houdt grip op de smaak. Ik bedoel, je houdt heel precies, je kan het dan precies maken zoals jij het lekker vindt.
En je weet precies wat je erin gooit.
Ja.
En dat is het verschil is wel, als ik een brood haal bij de supermarkt en ik maak zelf een brood, dan is mijn brood na, ik denk 2 dagen zit schimmel erop.
Ja.
En een brood uit de supermarkt niet. En dat heeft allemaal te maken met conserveringsmiddelen.
Absoluut, ja. 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 Als deze aflevering online komt, heb je net een optreden gehad bij Paul de Leeuw. Heb je nog meer mensen met wie je graag zou willen koken?
Jeetje, dat is een hele goeie. Ja, sowieso, wat ik net ook al zei, qua voorbeeld, Maddie Madison zou ik vet vinden. En als je het naar Nederland toe zou halen, dan zou ik het zelf ook nog heel leuk vinden om met Paul de Leeuw zelf te koken. Nu was het dan met 2 andere mensen. Met Paul de Leeuw zou ik het nog wel vet vinden. Ik denk iedereen die van lekker vreten houdt wel, weet je. En natuurlijk moet het ook wel een beetje bij mij passen. Maar misschien is het ook wel weer leuk als iemand niet bij mij past. Dat je juist 2 tegenpolen tegenover elkaar hebt. Ik en Ron Blauw, ja, dat zou ook wel grappig gaan.
Ja.
Nou, volgens mij gaat dat prima samen.
Ik denk ook dat dat prima gaat. Ja.
Met wie zou
maar zijn er dan bepaalde keukens of dingen die je beter zou willen leren kennen? Of dat je zo met iemand wil koken of niet?
Ik zou het wel heel vet vinden, maar dan niet een bekend iemand. Maar ik zou bijvoorbeeld wel met bijvoorbeeld een oma uit Indonesië of zo willen koken, weet je. Ja. Die me gewoon een tik op mijn vingers geeft als ik in de pan zit of zo, weet je. Dat soort dingen of zo. Of met een Italiaanse nonna of zo. Ja. Weet je? Dat lijkt me echt gek. Ja, dat lijkt me echt een van de tofste
iemand waar je echt van leert, zeg maar.
Ik denk dat misschien nog iets is wat ik zou willen doen. Is gewoon koken met verschillende oma's uit verschillende culturen. Weet je, een Marokkaanse oma, Turkse oma, uit Italië. Ook eentje gewoon uit Nederland die nog op een petroleumstelletje de haché maakt of zo. Weet je, dat zou ik nog echt gek vinden.
Want koken met oma's.
Koken met oma's. Ja. Ik denk echt oprecht dat je nog zoveel kan leren van oma's. Terwijl die technieken zo oud zijn. Maar dat je daar nog zoveel van kan leren.
Ja, ja, leuk.
Ja.
Hey, vind je dan dat het een beetje gelukt is, dat plan wat je had, met wat er uitkomt en ook wat je terugkrijgt van je kijkers?
Nou, ik denk dat toen ik met Eten ben ik begon, er eigenlijk helemaal geen plan was.
Ja, gewoon begonnen.
Ik ben gewoon begonnen.
Ja.
Met van, hey, dit vind ik leuk om te doen.
Ja.
En blijkbaar zijn er heel veel mensen die het ook leuk vinden. En dan gaan we er gewoon lekker mee door. En natuurlijk krijg je langzamerhand wel een idee of een plan van wat je zou willen doen of wat je nog heel vet vindt om te doen.
Ja.
Maar eigenlijk, ja, is het gelukt? Ja, het is gelukt.
Ja.
Zijn we klaar? Nog lang niet.
Nee, maar als je naar je aflevering kijkt, want zitten dus, ondanks het feit dat het entertainment is, zoals je zegt, zitten heel strak in elkaar. Als je goed kijkt, dan zie je ook wel een beetje jouw opleiding in terugkomen, denk ik.
Ja, nee, zeker.
En dat soort dingen. Kan je ons een beetje vertellen hoe je zo'n aflevering maakt en hoe je een recept uitkiest en dat doet?
Daar begint natuurlijk elk filmpje begint erbij. Wat de fuck ga je maken?
Ja. Ja. En hoe doe je dat dan?
Ja, ik zoek meestal zelf. Ik heb dan maak een lijst. En de ene keer is die groter. Dan heb ik weer dingen gemaakt. Die streep ik af. Maar ik begin met een lijst met dingen die ik zou willen maken.
Ja.
Wat staat er nou nog allemaal op? Bimibab.
Lekker.
Een hele lijst nog. En dan zoek ik eigenlijk iets uit wat mij heel tof lijkt om te maken. Of andere mensen op YouTube komen met suggesties. Dan schrijf ik ook allemaal op. Dus ik luister ook daadwerkelijk naar mensen die eronder reageren. En dan gaan we eigenlijk op zoek. Ik zoek zelf altijd, als ik aan de receptuur begin, zoek ik minimaal 10 tot 15, soms wel 20 recepturen.
Ja.
En dan kijk ik eigenlijk in elke receptuur kijken wat overeenkomt met elkaar. Wat er echt in moet, wat is authentiek, wat is echt de smaak van dat gerecht. En dan kijk ik naar wat eigen smaak is. En dan ga ik aan het einde van de rit zelf een receptuur maken op basis van al die andere 20 recepturen, wat ik zelf lekker vind.
Ja. En dan ga je dan proefkoken voor de opname?
Alles wat ik maak bij Eten met Nick, maak ik voor de allereerste keer.
Nee, dat weet ik
niet.
Ja. Echt waar?
Serieus? Ja.
Okay.
Alles.
En is dat wel eens misgegaan?
1 filmpje.
Welke dan?
Frikandel.
Oh ja? Wat ging er mis?
Ik kreeg op een gegeven moment geen frikandel, maar een soort Mexicano gehakt staaf. En ik weet niet, ik was toen begonnen met monteren en ik was eigenlijk 10 minuten bezig. En toen zei ik van, nee, dit gaan we niet doen, weg. Ja. Dat is de eerste keer en de enige keer dat er iets mislukt is eigenlijk. Knap, voor de rest, natuurlijk kunnen sommige dingen beter. Ik maak, vind ik zelf achteraf hoor. Ja. Weet je? Dus ik moet heel erg zeggen dat elke week als ik weer wat maak, ook steeds nog veel meer dingen leer over koken. En dan denk je dat je dingen al weet. En dan kom je weer een gerecht tegen en denk je van, holy shit. Ja. Dat gaat zo. En dat is ook heel vet om mee te maken voor jezelf. Dat je eigenlijk altijd aan het leren bent.
En zijn er dan gerechten waar je nu eigenlijk wel een 2.0 van zou willen maken?
Ik denk toch wel rotti.
Ja?
Ja. Ja, ik heb de tata fout gemaakt, zoals dat dan heet.
En dat is dan?
Ja, je gaat keihard lachen, maar in plaats van kousenband spersiebonen, dan ben je af.
Ja, ben je af.
Nou, je bent snel af hoor, met de rotti.
Zeker. Nee, ik had de rotti uitgemaakt en die heb ik er zelf toen, denk een maand geleden, toen afgehaald. Omdat ik dacht van, dit kan beter.
Oké, goed. Je hebt hem dan haalt wel weg gewoon.
Ja, dan heb ik hem weggehaald. Ik heb heel veel mensen die ook mij berichten sturen van, hey, waar is je rotti receptuur? Want ik wil rotti maken. Ja. Jongens, er komt een 2.0 aan. Ja. Wees niet bang.
Heel goed. En maak jij dan ook je plaat zelf maken? Rot die plaat?
Ja, alles zelf.
Ja, dat is moeilijk, joh.
Jonas heeft daar weken
in. Je kan met erten en aardappel kan je een
met
de
spit, erten en aardappel. Ik heb een week lang elke dag rot die platen gemaakt. En we hebben een aflevering over rot die gemaakt. En laten proef eten. Nou, we kregen een soort van... Ja. Zo'n soort reactie.
Was goed.
Volgens mij een churi heet dat toch?
Een churi.
Ik ken het. Nou, maar het was wel heel leuk om te doen. En dat is inderdaad, daarna denk je, ik koop het zelf wel. Maar dan weet je wel welke je gaat kopen.
Ja, ik vind trouwens wel echt heel tof om te merken. Is dat sommige culturenkeukens echt super heavy zijn. Wat betreft als je iets maakt uit hun eetcultuur, zeg maar. Dat er super heavy gepassioneerd gereageerd kan worden over hoe je het maakt. Ja of nee. Want ik heb echt doodsbedreiging is een groot woord. Maar wel echt gehad van, als ik je zie lopen op straat, sla ik je in elkaar.
Oh ja?
Ja, dat soort dingen allemaal.
Voor wat voor gerechten was
dat? Rotti
was
de spersiebonen. Ja, dat ik spersiebonen had gebruikt, ja. Maar dat vind ik tegelijkertijd ook wel heel vet om te zien. Dat dan toch wel weer heel veel passie is voor eten. En dat zo mensen kan raken. Vind ik echt heel vet.
Hey, je noemt net al, je kookt eigenlijk uit heel veel keukens.
Ja, klopt.
Als tata. welke keuken spreek je jou het meest aan?
Ik denk dat er wel twee, ja natuurlijk, als het lekker vreten is, dan maakt het niet uit welke keuken het is. Maar ik denk dat er wel twee keukens zijn die ik wel echt heel gaaf en interessant vind. En dat is de Mexicaanse keuken.
Ja.
Die is moeilijk, hè?
Ik denk dat die in Nederland ook wel heel erg onbekend is. Naast de taco's en de enchiladas en de nacho chips. Vind ik de Mexicaanse keuken heel erg interessant. Hele diepe aardse smaken. Met pure chocola en weet ik van heel veel mais.
Moles en dat soort
moles inderdaad. Ja. Dat vind ik echt gek. En ik denk toch ook wel de Indonesische keuken ben ik echt... Daar kan je me echt s'nachts voor wakker maken.
Ja. Ja, en dan zit je hier in Den Haag natuurlijk goed.
Wordt doodgegooid met toko's hier.
Ja, leuk. Dus Mexicaans en Indonesisch.
Ja, zeker. Okay. En wat ik van de Mexicaanse keuken heel vet vind, zijn gewoon de gedroogde pepers.
Ja.
Dat dan gewoon die chipotle heet alleen maar chipotle als die gedroogd is. Als die niet droog is, is het gewoon een jalapeno.
Ja,
dat soort dingen. Ja, ik vind dat fascinerend. Ik vind dat heel vet. Ik vind het ook heel vet om dan gedroogde pepers te gebruiken. In plaats van poeder, want dat proef je echt terug.
Ja.
Lekker weken en dan nog even, of eerst even aanbakken, dan even weken. Blenderen tot een sausje. Ja, vind ik echt gek.
Ja. Je hebt ook een liefde voor de hot sauce, hè?
Voor hot sauce zeker. Dat is wat ze Haag zeggen.
Dat is een goeie.
Als je hier in Den Haag komt, moet je wel hot sauce zeggen.
Hot sauce,
hot sauce. Hatsas. Je ziet ze ook achter je staan. Daar staan ze mooie...
Inderdaad, ja.
Even de bescheiden collectie nog.
Je hebt mijn voorraadkast nog niet gezien. Ik heb een boze vriendin, hoor. Als er weer hot sauce binnenkomt.
Oh ja? Ja.
Nou, boos groot wordt.
Maar je hebt er
teleurgesteld, zeg ze.
Oh ja.
Dat is wel heel erg, ja.
Nee, daar heb ik zeker liefst voor. Ik vind dat, je merkt het wel steeds dat in Nederland steeds een grotere doelgroep krijgt.
Zeker.
Het kan echt een aanvulling zijn op je normale gerecht. Je kan het echt naar een nieuw level tillen eigenlijk.
Ja.
Denk ik.
Heb je zelf hot sauce gemaakt?
Ik heb nog geen hot sauce gemaakt. Wel, stelt sambal als een hot sauce? Jawel, toch?
Nee, dat is discussie.
Op zich wel, maar niet...
Niet in niet wat wij bedoelen. Nee, ja. wij bedoelen uit een flesje wat schenkt en, ja, nee, dat... en wat een beetje zuur heeft.
Nee, ik heb het nog niet zelf gemaakt, maar we zijn wel bezig met een eigen eten met Nick had zelfs.
Kijk eens aan.
Dus daar zijn we volop mee bezig. Allemaal proefrondes en dan moet dat weer erbij en dan moet dat eraf. Leuk. En dan weet ik het allemaal. Dus dat wordt heel tof.
Gefermenteerd of niet?
Niet gefermenteerd.
Okay.
Ja. Maar wel met Korean pepper flakes.
Excellent. Kijk. Dus binnenkort mogen wij de eten met Nick hot sauce verwachten.
Ja.
Heb je al een naam of niet?
Niks hot sauce.
Niks hot sauce.
Hot sauce.
Hot sauce.
Met zo'n dakje, weet je. De letters.
Maar als wij hebben een competitie voor hot sauce in september. Daar hebben we al uitgebreid mensen voor uitgenodigd. Iedereen eigenlijk, we hebben 30, 40 mensen die hot sauces gaan maken.
Zijn druk bezig.
Wij zouden het wel heel leuk vinden als jij in jury komt zitten.
Ik ben van de partij, jongens.
Ja?
Zeker.
Dat
gaan we zeker doen.
Gaan we dat doen. Hartstikke goed.
Vet.
We hebben het idee dat jij met YouTube een groep mensen bereikt die normaal eigenlijk niet zoveel kookt. Of die begint met koken. Hoe lukt het jou om hen te bereiken en hoe krijg je ze aan het koken?
Ik denk dat ik ze... Ja, ik heb het net ook al een paar keer gezegd. Het lijkt net alsof dat mijn enige troef is, zeg maar. Uh-huh. Maar ik denk toch... Ik blijf toch bij die herkenbaarheid, weet je? Ja. Bij mensen. Dat het koken hoeft niet moeilijk te zijn. Als je gewoon laat zien hoe iets moet. En ik denk vooral als mensen het voor de eerste keer doen... Dat ze het nog niet weten. Dus je moet het eigenlijk nog een tweede keer doen.
Ja.
En dan weet je een beetje van... Ah, wacht eens even. Dat werkt zo. Dus ik denk dat vooral, ik blijf het zeggen, de herkenbaarheid voor mensen. Ik denk dat dat het ik denk ook de manier hoe je het brengt. Jij zei het net ook al, jullie zeiden het net ook al van, nou, is het toch een beetje hoe je mensen ook aanspreekt. Want ik denk dat er ook een groot groep mensen is die, als ze mij horen praten, dan denken ze van, oh nee, dit gaan we niet luisteren.
Nou, je bent vrij grof, maar dat is volgens mij ook, en je hebt het woord entertainment al gebruikt.
Ja.
Want nu ben je dat helemaal niet. Dus,
ik hou me nog in.
Ja. Nee, maar wat ik ook het idee heb, Nick, en misschien zie ik dat verkeerd, maar wat ik in ieder geval heel erg leuk vind, is dat je zo ontzettend relaxed en benaderbaar bent. Want we hebben jou gevraagd, je was er meteen voor in.
Ja, tuurlijk.
Net vragen of je jurylid worden, vind je leuk. En ik heb ook wel het idee dat je op social media, vermoed ik dat je mensen ook beantwoordt en dat je ze helpt. En
absoluut.
Dat klopt, toch?
Absoluut, ja, zeker. Want een van de tofste dingen, denk ik, is die er eigenlijk gebeurt met Eten met Nick, is dat mensen ook echt sowieso via internet en WhatsApp... sowieso via Instagram en e-mail en dat soort dingen allemaal. Ja, je bent veel meer benaderbaar, zeg maar. En dan kan je er zelf voor kiezen hoe je gaat reageren. En ik zou mensen graag heel erg willen behandelen zoals ik zelf ook behandeld zou willen worden.
Ja.
Dus als ik heel erg passie voor iets heb of iets heel graag wil weten... en ik vraag dat aan iemand die daar verstand van heeft... En ik krijg daar antwoord van terug. Ja, dat vind ik vet.
Ja.
Dat is zo gaaf, weet je, als je dat krijgt. En je kan ook echt dat toepassen, zeg maar, als je antwoord terugkrijgt. En dat wil ik ook aan de mensen geven die aan mij vragen van... Hey, Nick, ik kijk nu een filmpje van je. Hoe maak je dit? En dan neem ik ook echt de tijd voor mensen om uit te leggen of te vragen of te zeggen van... Hey jongens, dat moet je sowieso doen.
Goed hoor.
Dus, krijg je veel vragen?
Ja, heel veel.
Ja?
Ja, heel veel.
Fulltime?
Ik zou er misschien wel iemand voor in moeten doen. Ik probeer altijd alle. Of ik doe alles altijd zelf. Ook eten met Nick. Ik film het zelf, monteer het zelf, verzin het zelf. Mijn vriendin die helpt me dan tegenwoordig mee met monteren. Die is ook. Ja, die is echt. Die doet dat voor de eerste keer, maar die heeft zoveel gevoel ervoor. Dus die helpt mij heel erg. Dus ik probeer altijd alles zelf te doen. En ook mensen beantwoorden. Ja, dat hoort er ook bij.
Ja.
Je maakt filmpjes over eten en je legt mensen uit. En als mensen het dan niet snappen, ja, dan moet je het ook een beetje uitleggen.
Ja. Ja, nee, dat herkennen wij wel. Wij kregen toevallig eergisteren een vraag van iemand.
Ja.
Hoe heet het ook weer? De
had een loodje getrokken, toch?
Ja, die hadden al loodjes getrokken voor wie er met kerst ging koken.
Oké. Okay.
Dus juni hebben we het. Nee, we het op in juni.
Okay.
En die wilde heel graag, hoe heet hij ook weer, de ossehaas in bladerdeeg.
Beef
Wellington maken. En die was vorige keer mislukt. Dus dan krijg je een epistel van 60, 70 regels. En met verzoek kan je hem even uitleggen hoe we hem goed moeten maken. Ja, en dat herken ik wel. Dat vinden wij ook leuk om dat soort mensen te helpen. Want precies, je zou zelf graag ook antwoord krijgen als je de moeite neemt
Zeker.
Om de vraag te stellen.
Ja, en ik wil ook dat iedereen gewoon lekker gaat vreten, weet je. Dat is een van de tofste dingen, vind ik in ieder geval, die er is. Lekker eten.
Ja.
Dat is zo belangrijk.
Ja. Ja.
Hey, ja, en wat ik namelijk wil, dat is een van de dingen die ik echt een van de leukste dingen vind van de podcast maken. En is dat je dus mensen bezig ziet met wat jij bedacht hebt of waar je mee bezig bent.
Ja.
Dat heb jij ook volgens mij, toch?
Ja, ja heel veel. Ik vind dat zelf heel gaaf om te zien. Ook op Instagram, weet je dan... Ik hoef bijna, als ik een gerecht heb gemaakt... hoef ik bijna zelf niks meer in Instagram stories te maken.
Nee, hoezo dan?
Omdat ik van zoveel mensen al... Die taggen mij dan als ze, weet ik, butter chicken hebben gemaakt. Of zo, ja. Weet je, of babypangen, of weet ik veel wat. Als, maakt niet uit welk gerecht. Ik word zo vaak getagd in stories... dat ik bijna zelf niet eens iets hoef te maken. En ik post bijna alles door... Omdat, ja, het is toch ook wel... Ik ben een grote fan met een grote bek, maar een heel klein hartje.
Ja, ja. Ja.
Wat zijn de favorieten? Wat zie je het meest terugkomen wat mensen maken?
Butter chicken, ja. Rendang, babi pangang, sloppy joes.
Sloppy joes?
Ook heel vaak voorbij komen.
Ja. Wat zijn sloppy joes?
Een soort van gehakt hamburgers.
Ja, ja.
Hamburgers die aan elkaar flikkeren.
Ja.
Ja. Nee, heel veel butter chicken.
Heel veel butter chicken.
Heel veel butter chicken, ja.
Ja, en ook grappig. We zijn hier met 5 gerechten alweer de wereld rond, hè? Ja. Hiermee, met rendang en butter chicken.
Ja,
en,
bijna wel, ja.
Ja, rendang is het makkelijkste gerecht om te maken.
Niet het makkelijkste.
Nee, vind ik
nee,
niet. Nee.
Nee.
Nee. Nee, ik heb het ook heel lang over gedaan voordat ik dat onder de knie had.
Ja.
De rendang. Want ik deed dan in de slow cooker en dan was het weer te taai en dan was het weer... Dus heel lang, dat is het enige receptuur waar ik echt heel lang mee bezig ben. Daar ben ik echt 5 jaar denk ik mee bezig geweest. Om mezelf te perfectioneren.
Ja. Ja.
Staat nog ergens in een notitieboekje, heb ik het volgens mij nog ergens staan. En ja, nee, dat is toch wel echt... Als je complimenten krijgt van vrienden die Indonesische roots hebben, dan...
Ja, dat deed goed, hè?
Als die zegt van, nou, is misschien wel beter dan die van mijn oma.
Oeh.
Ik zei, laat je oma het maar niet horen.
Hey, en wat is dan, wat heb je dan...
Wat is het geheim
van
jouw
rendang?
Ja.
Van de rendang?
Ja.
Ik heb geen idee.
Nee?
Nee?
Nee, ik heb gewoon... Elke keer een beetje tweaken eigenlijk. De ene
gewoon
keer...
smaak eigenlijk.
Smaak eigenlijk, ja. En dan heb je ook weer verschil tussen een droge rendang en een natte rendang.
Ja, maak je een rendang of een kalio? Kalio is de natte.
Ik denk de natte.
De natte.
Maar ik denk dat als je dat tegen een normale Nederlander zegt, zegt hij, hè?
Is dat gewoon rendang?
Dat is normaal, toch?
Ja, precies. Ja. Dat je een beetje saus hebt.
Ja, een beetje saus.
Een beetje saus
bij je rest.
Ja, ja.
Goed. Nee, dus mensen leren koken, dat vind je heel belangrijk. En dat zie je ook gebeuren. Is er dan een recept wat jij kan aanraden aan mensen die willen beginnen met koken? Of voor opgroeiende pubers van tussen de 16 en de 18?
Ja, ik zou toch beginnen met gewoon zelf pasta maken. Ik denk dat dat wel heel erg tof is om te doen.
Verse pasta?
Verse pasta maken.
Ja.
En een pastasaus die minimaal 2-3 uur moet staan.
Ja.
Dus je moet wel een beetje geduld hebben.
Ja.
Maar dan krijg je wel de lekkerste pastasaus die er is.
Hoe ben jij tot je kookboek gekomen? Hoe is dat ontstaan?
Nou, dat was nooit echt een soort van ambitie van... Hey, als ik later groot ben, dan wil ik een kookboek maken. Dat was het totaal niet. Het was meer van... ik was begonnen met YouTube-filmpjes maken. En nou, dan heb je op een gegeven moment ook weer een manager erbij... die dan voor je opdracht is regeld. En probeert de boel te managen voor jezelf. Mm-hmm. En toen zei ik een keer tegen hem... dat was, weet ik nog precies, was begin vorig jaar, januari volgens mij... zei ik tegen hem... hij zegt, Nick, wat wil je dit jaar doen? Ik zei, het zou toch tof zijn als we een kookboek gaan maken, of niet? Ik zei, ja, maar gaan we regelen. En toen een week later stond opeens de uitgever in de mail. Zonder dat we zelf contact hadden opgenomen.
Oh, serieus?
Van, hey, wil Nick een kookboek maken?
Echt waar, wat grappig.
Het was echt een bizarre bijeenkomst. Samen, hoe heet dat?
Samenloop van omstandigheden.
Samenloop van omstandigheden, het inderdaad wat ik zocht. Nee, dus het was heel bizar. Dus echt een week daarna zat opeens de Culinaire Carrera, de uitgever... zat in de mail van, hey, wil je een kookboek maken? En ja, is goed. Gaan we doen. Wat voor kookboek ga je maken? Ik heb geen idee. We gaan gewoon beginnen. En toen had ik het eerste gesprek met hun in april. Van, hey, wat ga je doen? Nou, we hebben een soort van autobiografisch gezegd. Van, nou, we doen mijn culinaire opvoeding gaan we tentoonstellen, zeg maar, in een boek. En toen zeiden ze, ja, is goed. Hij moet over 2 maanden af zijn.
Ja.
Ze, hè?
Ja.
Gaat dat lukken? Ik zeg van, ik heb geen idee. Ik heb nog nooit een kookboek gemaakt. Laten we het gaan doen.
Dat is een heel kort dag, hè?
En dat is een heel kort dag. Ja. En toen heb ik in 2 maanden tijd het manuscript, zoals dat heet, eruit gestampt. Want vol met fouten zat natuurlijk. En een correctieronde eroverheen. En toen was hij na 2 maanden goedgekeurd. En toen zijn we...
Gaan koken?
Ik ga koken. Een hele week, 5 dagen achter elkaar moest ik... En ik vroeg nog van, oké, hoeveel recepturen moet ik koken? Voor de foto's.
Ja.
Moet ik de helft of...
Allemaal?
Nee, alles. Ik zo, hè?
Ja.
Hey, alles. Ik moet 75 recepturen gaan koken. Ja. In 5 dagen. Ja? Oké. Dus heb ik gewoon vrienden uitgenodigd. Elke dag. En toen moesten we naar... waar zat het nou ook weer? Ergens in Noord-Holland. Ik weet niet, boven Hoorn ergens of zo. Naar de fotograaf. Sven Benjamins. Echt topgast. En daar zijn we 5 dagen achter elkaar heen gegaan.
Tassen vol met spullen.
Tassen, kratten. Ik had hier allemaal kratten staan. En dan elke ochtend, of ochtends voordat we weggingen, kratjes inpakken. Wat hebben we allemaal nodig? Receptuurenlijst langs. Altijd dingen vergeten natuurlijk. Inladen, daar koken. Alles weer terug inladen. Kwam je thuis, moest je alles weer in de koelkast zetten. Volgende ochtend moest je weer een nieuwe ingrediëntenlijst inpakken. En dat was op een gegeven moment. Ik ben alle 5 dagen gaan, want ik ben natuurlijk, ja, moet daar koken. Helemaal gesloopt.
Hard werken.
Halverwege dacht ik echt van, wat de fuck ben ik aan het doen? Dit ga ik niet nog een keer doen.
En dan begrijp je foodstylisten misschien beter, hè?
Zo. Nee, dat is echt... maar het is zo tof om mee te maken. Het is zo tof om uiteindelijk gewoon een kookboek in je handen te hebben. Waar je denkt van, ja, dit ben ik echt. En super trots op. En niet eens met het idee van, oké, we gaan er 30.000 verkopen. Want ik zou al blij geweest zijn met 100 boeken of zo, weet je. Ik heb gewoon een kookboek gemaakt wat ik heel erg vet vond.
Ja.
Ja, en als je dan... opeens in de bestsellerlijst staat. En die staat volgens mij, stond ik zelfs 10 weken op 1 in de kookboekenlijst.
Ja, dat is best bijzonder, hoor.
Ja, dat is bizar. Dat is echt bizar dat ik dat heb meegemaakt. En dat is nog steeds, als mensen naar me toe komen, hey, mag ik een handtekening of wil je wat schrijven in een boek? Denk ik, ja, tuurlijk gaan we dat doen. Dat is een van de meest bizarre dingen die ik zelf in ieder geval met het boek heb meegemaakt. Ja. Ook met de signeersessies was ook echt... Ik weet nog wel dat ik in Groningen kwam en daar stonden gewoon... Denk om 4 gebouwen stonden een rij.
Ja, en ik volg je ook een beetje op Instagram. En dan zag je ook vaders met kleine kinderen
van alles
ervoor komen. Dat zag er hartstikke leuk
uit. Dus kindjes van 5 die dan, hey, lekker man. Tot. En ik heb ook een man.
Eten die, voor je zieltje.
Ja, eten voor je zieltje. Maar ook een man in Den Haag, die volgt mij ook dan. Die heeft terminale kanker. En die stond toen we in Den Haag bij de Paagman stonden.
Oh, wow.
Stond hij ook in een rij. Doodziek. En ik zeg, wat doe je hier? Ga alsjeblieft. Nee, maar dit is... Dus ja, nogal, ik stond daar echt als grote gast met kipvel op mijn arm. Stond ik echt zo, weet je, dit is echt... Dat je de mensen ook echt kan spreken die eigenlijk naar je kijken.
Ja.
Dat is een van de tofste dingen die ik denk wel heb meegemaakt met Eten met Nick.
En wat krijg je dan terug dan van het ontmoeten van de fans en de mensen met koop?
Heel veel energie.
Ja?
Ja, heel veel dat je... Het is natuurlijk internet. Je ziet wel de reacties voorbij komen. Ja. Maar als je daadwerkelijk fysiek mensen ziet, ja, dat doet iets heel anders met je... Dan als je gewoon een comment leest van wat een kutgerecht.
Ja.
Ja, weet je, ik zou wel heel vet vinden als iemand naar mij toe komt en zegt tegen me, zo, wat jij vorige week gemaakt hebt, is echt kut, man.
Of fucking lekker.
Of fucking lekker. Nee, ja, maar dat is te gek, weet je, alsjeblieft. Weet je, dus het is heel bijzonder om, ik vond het in ieder geval heel erg bijzonder om die mensen ook echt face-to-face te zien.
Ja.
Want dan weet je ten eerste wie er naar je kijken. En ten tweede, ja, het is gewoon heel vet. Het is heel dankbaar. Het is heel, heel bijzonder om dat mee te mogen maken. Ja. Dus het is echt heel gaaf.
Hey, en heb je zelf veel kookboeken? Ik heb een beetje in je kast. Niet heel veel.
Ik heb niet heel veel kookboeken. Ik heb in de keuken nog een paar. Ik denk dat ik er misschien 60 heb.
Oh, dat is best wel...
50, zoiets, denk ik. Dus,
best veel.
Ja, best
niet
veel.
Niet superveel, maar...
Nee, het valt op zich wel mee. Ja, je kan natuurlijk ook heel veel gewoon online vinden... Maar er staan wel hele toffe boeken tussen.
Ik zie Kenji Lopez Alt staan, de Wok. Ja, nieuwe boek van hem.
Ja, ik heb het vorige boek ook. De Food Lab is ook echt een te gek boek. Daar heb ik echt heel veel aan gehad.
En andere favorieten?
Ik vind stiekem de kookbijbels vind ik ook nog best wel goed.
Ja, een aantal zijn echt heel goed.
Een aantal zijn echt heel goed. Ja, absoluut.
Heb je de Indiaanse kookbijbel wel eens? Ja, die vind ik echt top.
Ja, die heb ik ook staan. Palami is ook echt...
Leuke meid.
Ja, is echt heel leuk.
Ja.
Dus nee, ja, wat heb ik nog meer ertussen staan, joh? Er staan ook wel barbecue boeken tussen.
Maar niet specifiek?
Nee, ja, ik vind David Chang vind ik bijvoorbeeld ook heel vet.
Ja.
Dat vind ik ook echt... als je het hebt dan over iemand die scheid heeft aan de regels, dan is het David Chang wel. En dat vind ik zo gaaf aan hem.
Ja.
Is dat hij toen op een gegeven moment werd hij soort van bijna boos dat iedereen opeens helemaal gek was op kimchi.
Ja.
Dat hij vroeger werd gepest omdat zijn huis stonk.
Ja.
En nu is iedereen opeens gek op kimchi. Ja. En daar was hij boos over.
Ja.
Nou, dat vond ik wel vet. Ja.
Dat is ook wel een apart
emotie keel, in ieder geval.
Ja, ja. Nee, dus dat is super vet dat absoluut. Eten dat met mensen kan doen. Ja, het is bizar. Dat is heel gaaf.
Ja, en de grote vraag is natuurlijk, ik zie hier een rij kookboeken staan, maar ik zie ook nog wat lege plekjes. Komt er nog een boek van jou aan?
Het staat wel in de planning.
Ja?
We zijn er wel mee bezig. De knoop wordt binnenkort, als het goed is, doorgehakt.
Ja.
De eerste, ja, ik zei wel voor de gein, of het was helemaal niet voor de gein. Halverwege het eerste boek, toen ik dat aan het maken was, dacht ik van, dit ga ik nooit meer doen. Maar toen had ik een release party gehad en dat soort dingen. Maar toen dacht ik wel van ja, het is eigenlijk toch wel zo heel erg vet om te doen. Dus het staat wel in de planning. Wanneer weet ik nog niet en ja. Wat precies weet ik ook nog niet. Maar het lijkt me nog steeds wel heel vet om te doen.
Komt vast goed, denk ik.
Ja. Ja. Wij zijn heel benieuwd. Ik sowieso, als je natuurlijk een succesvol kookboek hebt gemaakt en succesvol bent op YouTube, op enig moment komt dan de vraag, ga je tv doen?
Dat vind ik dus altijd heel erg grappig. Ik krijg zo vaak de vraag van mensen van, hey, wanneer ga je naar tv?
Ja.
Hey, wanneer word je... Maar ja, naar mijn mening is zeg maar, ja, is tv-kok, is dat een heel ding?
In de traditionele hiërarchie van de media is dat een heel ding. Maar voor de volgende generatie vraag ik me af of dat zo is.
Nee, ik vind het wel heel tof om tv-dingetjes te doen. Weet je, ja. Ik was dan bij Paul de Leeuw, bij Busje komt zo. Ik had van de week, kom ik ook nog in augustus, wordt het volgens mij uitzonden bij Denny Jansen.
Ja.
Bij 24 Kitchen gaan we iets met een airfryer doen. Dat heb ik ook nog nooit gedaan, dus een dat airfryer. Was mijn ontmaagding van een airfryer.
Ja, ja, ja. Ja.
En? Ja...
Dat zegt genoeg.
Nee, leuk ding toch? Ja, een airfryer. Nee, tv-dingen vind ik wel leuk om te doen. Ook omdat je dan misschien een publiek aanspreekt die jou niet kent.
Ja,
die
dat is waar, ja.
Misschien wel weer leuk vindt om te kijken. Maar echt de ambitie voor tv, ja, ik weet niet. Misschien als ze een grote zak met geld en hey, je mag doen wat je wil, dan zeg ik ja, is goed.
Heel goed.
En wat zou dat zijn dan, als je die grote zak met geld krijgt?
Precies.
Ja, ik denk toch wel, wat mij wel heel erg vet lijkt, en dat is niet per se dat ik naar het buitenland wil, want ik denk zelf dat ik zo'n soort zelfde programma ook in Nederland zou kunnen maken. Maar het is toch een soort van ook wel een soort cultuurding, denk ik. Een cultuur-eetprogramma. Dus bijvoorbeeld als ik het in Amerika zou doen, dan zou ik het heel vet vinden om de barbecue bel te doen.
Ja.
Je hebt volgens mij Tootsie. Ergens zo'n oud, die is 90 volgens mij, die staat nog steeds briskets te maken.
Ja, inderdaad,
dat lijkt me zo vet om daar naartoe te gaan. Of gewoon, weet ik veel, een barbecue special maken. Niet omdat ik zelf een hele goede barbecuer ben, want ik kan nog zat leren. Maar dat lijkt me heel vet om te doen. Mij lijkt het ook nog heel vet om naar Japan te gaan.
Ja.
En dan, maar ook de culturele dingen doen. Dus niet alleen eten, maar ook bijvoorbeeld naar zo'n sumo-worstelaarschool.
Oh man, ik zie jou in Japan rondlopen. Ik ben er een keer geweest en ik ben vrij... Nou, ik ben helemaal niet zo groot, maar ik stak flink boven de Japanners uit. Ja. Nou, jij echt helemaal.
Dat lijkt me dus te gek, weet je. Maar helemaal meegaan in die te gekke cultuur, weet je. Van dat je denkt, waar zijn we nou beland?
Ja, dat is bijzonder. Ja. Hoor,
weet je, dat lijkt me echt vet. En dan ook echt de verbazing en dat proberen over te brengen naar mensen die kijken. Op mijn manier, want het is natuurlijk al 20.000 keer gedaan. Er zijn al 20.000 keer mensen naar Japan geweest en programma's gemaakt.
En... Dat is wel zo, maar ik kan me heel goed voorstellen dat de invalshoek die jij kiest, als je er echt in verdiept en echt open interesseert, dat anders wordt. En niet zo'n standaard riedeltje van we gaan daar langs en doen dat.
Nee, kijk, alles is al een keer gedaan. Weet je dat wel? Maar ik wil het wel op mijn manier, zou ik het willen doen. Dus ik zou het heel vet vinden om Mexico, Japan, Amerika, Argentinië zou ik zelfs ook nog helemaal te gek vinden.
Ja.
Maar zulke soort programma's over, als je het hebt over cultuur of eten, dan zou Nederland ook niet eens een hele gekke plek zijn om dat te gaan doen. Om elke provincie onder handen te nemen en uit te leggen van waar bepaalde dingen vandaan komen.
Ja leuk. Nou, wij zouden kijken, denk ik.
Zeker.
misschien zelfs de gewone televisie er weer voor aanzetten. Ja,
vet.
Dan heb ik nog één vraag voor jou, Nick. Aan deze kant van de betaalmuur. Je mag een perfect diner of lunch kiezen, waar ook ter wereld. Wat zou je koken of laten koken? En welk bekend persoon zou je uitnodigen en wat drink je daarbij?
Jezus.
Ja, dat is een heel plaatje.
Jeetje, mina zeg. Dat is wel echt een goeie. Ik zou sowieso laten koken.
Ja.
Want ik denk dat als je naar een ander land toe gaat, dat mensen het daar misschien wel beter kunnen dan dat je het zelf kan.
Mm-hmm.
En dan denk ik toch al dat ik zou kiezen voor of Italië. En dan gewoon ergens in de buik van Italië, oud omertje, zondag, lekker ragoutje eten met verse pasta. Of nee, geen verse pasta. Dat doen ze volgens mij met gewoon
gedroogd. In het noorden is het vaak vers. En in het zuiden is het vaak gedroogd.
Dus ik denk toch wel Italië. Denk ik met gewoon een oud Italiaans omertje die verse pasta met me gaat maken. En een lekker zondags ragoutje gaat maken. En dan bekend persoon. Ja.
Met wie je graag aan tafel zou willen zitten.
Met wie? Mag ik één persoon of mag ik meerdere personen?
Wat jij wil.
Met jullie jongens.
Oh.
Politiek correct hoor.
Ja, one love.
Maar dan nu echt.
Nee, ik denk dat ik toch wel het meeste kan genieten. Dan zou ik denk gewoon... ja, jeetje jongens, gooi me voor de bus.
Je vriendin misschien?
Ja, dat wou ik
je
zeggen.
Vrienden?
Dat wou ik zeggen, maar dat klinkt ook weer
dat is ook politiek correct.
Met mijn vriendin. Ja. Met mijn vriendin.
Ja, precies. Misschien David Chang.
David Chang. Ja.
Ja.
Ja, ik zou naar Italië willen gaan. Met een oud omertje. Zondags ragoutje, verse pasta met David Chang.
Hartstikke goed.
De brigade die recenseert altijd kookboeken die uitkopen. En alleen kookboeken die de moeite waard zijn, die komen bij ons op de site. En laat het nou toevallig zo zijn dat Eken met Nick is gerecenseerd. En dat is ook echt toevallig zo. Die is door een van onze brigadeleden gerecenseerd. Wat hadden ze daarover te zeggen, Jonas?
Ja, hij is gerecenseerd en proefgekookt. En hij heeft contact met je gehad.
Ja, dat, klopt inderdaad.
Hij heeft aan jou gevraagd, wat moet ik nou gaan maken? Dat staat ook in de recensie. Dat is Maarten Trap. En hij vond jou, ja, wat je zelf net al aangaf, de recepten in je boek zijn chronologisch gesorteerd. Dus eerst je familierecepten van vroeger.
Vroeger, ja, bedoel je?
Ik kom niet uit de haak, jongens.
Vroeger. Ja, heel goed.
Je tijd op de kokschool, daar zijn recepten van. Je studententijd en de serie recepten die je ook in je YouTube-kanaal behandelt. Een aantal van die recepten die staan ook bij de recensie. Ze kunnen mensen het zelf ook proberen.
Ja, en wat Maarten erover zei, het kookboek maakt koken toegankelijk. Het is echt heel toegankelijk. De recepten zijn bondig met duidelijke foto's en het nodigt uit om het gerecht te maken. Dat kan ik het best samenvatten met een citaat. Maarten schrijft, Eten met Nick is een kookboek met veel verschillende recepten, vooral gericht op de jongere kok. De simpel beschreven gerechten wekken niet al te hoge verwachtingen van het eindresultaat, maar dit is vaak volledig ten onrechte. Toet weet ondanks zijn platte nonchalante schrijfstijl geweldige smaken op tafel te krijgen die ook door een ouder publiek prima geapprecieerd zouden worden. Ga naar watschaftepodcast.nl/kookboek om de hele recensie te lezen en om het boek te kopen.
Hey Nick, super bedankt voor het gesprek en je gastvrijheid.
Ja, nee,
en,
zeker. Ik vond het echt hartstikke tof, jongens, om over sowieso om over vreten te praten is altijd leuk.
Ja, en genoeg plannen in het vat. Er gaat genoeg aankomen voor
absoluut,
je.
Absoluut, jongens.
We kijken ernaar uit.
Zeker.
Dank.
Jullie ook bedankt, jongens.
Dankjewel.
En dan komen we toe aan het supplement, hè, Jeroen?
Ja. In het supplement praten we door met Nick over de restaurants in Den Haag, met zijn tips en die van de brigade. Als je dit wil luisteren, dan moet je lid zijn van de brigade. Ga naar www.petjeaf.nl/watschaftepodcast of onze site, daar kan je lid worden. Deze podcast wordt gemaakt door Jonas Nauwe en Jeroen Doucet.
Het team bestaat verder uit Corianne Straathof, Annie Tazelaar, Paul Veldkamp, Cato van Pallenburg, Stephanie Peters en Jesse Burkink.
De muziek is gecomponeerd door Nico Bransen en Ton Dijkman en uitgevoerd door Mel en Vintage Future.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.